Goedemorgen. We gaan Gods woord met elkaar openen. En dat doen we uit twee gedeelten, maar ik begin met één gedeelte. En dat is uit Efeze hoofdstuk 1. Ik ben bewust dat jullie door Efeze al een beetje heen gaan. Maar ik hoop daar door deze prediking, deze overdenking, iets aan te vullen. Efeze 1. 1 vers gaan we lezen. Efeze 1 vers 5. Hij, God, heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil, tot lof van zijn heerlijkheid. Nou, daar gaan we eerst over nadenken, over dit stukje. En wat ik vanochtend wil doen is eigenlijk, ik wil met jullie een leerstelling gaan behandelen. Om het maar anders te zeggen, ik wil met jullie een doctrine gaan behandelen. Jee. En ik hoop dat die doctrine je tot aanbidding gaat brengen. En ik heb boven de overdenking gezet, een geadopteerd kind is een aanbiddend kind. Een geadopteerd kind is een aanbiddend kind. En de doctrine die ik wil behandelen, die staat ook in vers 5. Dat is de doctrine van de
adoptie.
Van de adoptie. Van de aanneming. Dus dat is de doctrine. Die ga ik zo meteen behandelen. De leerstelling. Nu zijn er verschillende leerstellingen. Ik denk dat de leerstelling van de adoptie nou niet de meest bekende is. Er zijn eigenlijk veel bekendere leerstellingen, veel bekendere doctrines. Zo heb je bijvoorbeeld de doctrine van de rechtvaardigmaking. Nou, die is eigenlijk veel bekender. En dat houdt eigenlijk in dat God een juridische handeling heeft verricht. Wij waren zondaren en het enige wat de rechter van hemel en aarde kon doen, dat was juridisch ons schuldig verklaren. En zeggen, ja, als jij voor een heilige God, als je voor mij komt te staan, het enige wat ik juridisch kan doen, dat is zeggen, je bent schuldig. Maar het geweldige boodschap van de rechtvaardigmaking is dat uiteindelijk de schuld op Christus is gekomen. En dat in Christus wij gerechtvaardigd zijn. Nou, dat is de doctrine, de leerstelling van de rechtvaardigmaking. En eigenlijk is de doctrine van de rechtvaardigmaking een soort van fundament van je leven. Vaak doen we dat anders verwoorden. Dat is niet een leerstelling of een doctrine, dat is iets van ons hart. Maar ten diepste ligt daar wel een leer vanuit de Bijbel onder. De volgende leerstelling. De leerstelling van de heiligmaking. Als je tot geloof gekomen bent, dan is er een voortschrijdend proces in je leven. Dat noemen we ook wel het proces van de gelijkvormig wording aan Christus. Nou, dat is een doctrine. Ik heb hier al een aantal keren gehoord, hè, het veranderen naar het beeld van Christus. En eigenlijk wat je dan zegt, ja, ik geloof in een leerstelling die in de Bijbel wordt beschreven. De doctrine van de heiligmaking. Nou, dan word je toch een beetje enthousiast voor doctrines, hè, voor leerstellingen. Het is voor mij echt, ja, ik snap het wel. Kijk, er zit een hele groep hier en die komen een beetje uit de kerk waar heel veel over leerstellingen, doctrines werd gesproken en die boven de Bijbel werden gesteld. En ja, dan zeg ik dan iets van, ja, we gaan het over een doctrine hebben. Het begint een beetje van te rillen. Want dan zeggen ze, ja, daar zijn we juist net een beetje vandaan. Maar eigenlijk, als je er goed over nadenkt, dan vanuit de Bijbel leerstellingen ontdekken, is eigenlijk prachtig. Want daar leven we uit. Uit het woord, maar vanuit het woord ontdek je leerstellingen, doctrines. Nou, de doctrine die ik vanochtend iets wil aanstippen, wat ons moet brengen tot aanbidding, dat is de leerstelling van de adoptie. De aanneming. En we hebben met elkaar gelezen, Efeze 1 vers 5, waarin staat, omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft. Opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden. Adoptie, aanneming. En adoptie, ik ga het even heel technisch zeggen. Adoptie is eigenlijk aanneming door een handeling van God. Waarbij hij ons leden van zijn huisgezin maakt. Dat is adoptie. Adoptie is een handeling van God en hij brengt jou in zijn huisgezin. Het woordje wat hier staat in Efeze 1 vers 5 aangenomen, dat zegt iets over, iemand krijgt een andere titel. Iemand krijgt andere rechten. Een persoon wordt overgezet. Dat is dat woordje aanneming. Je wordt door een handeling van God overgezet in het huisgezin van God. Je bent gerechtvaardigd in Christus en door de rechtvaardigmaking ben je thuis bij God de Vader. Het is eigenlijk Paulus die met name over adoptie spreekt in zijn brieven. En waarschijnlijk is dat zo omdat hij ook een Romeins staatsburger was. En in het Romeinse Rijk was het in die tijd gebruikelijk dat kinderen geadopteerd werden. Het was een formele en legale procedure in het Romeinse Rijk wat regelmatig voorkwam. Een kind werd opgenomen in een ander huisgezin. Kreeg een andere naam, een andere status en hij werd erfgenaam van dat nieuwe gezin. En als het kind geadopteerd was in het Romeinse Rijk, kon niemand ook het kind ook weer toe gaan eigenen. Het is van mij. Nee, het is geadopteerd in dat nieuwe huisgezin en niemand kon het kind dan ook nog toe-eigenen. En de ouders hadden rechten en plichten om dit kind ook goed te verzorgen. Nou, en Paulus, die doet als het ware dat wat in het Romeinse Rijk al plaatsvond, dat plaatst hij nu in Gods woord en zegt, maar jullie zijn in overgeplaatst. Jullie hebben een andere status gekregen. Jullie hebben een andere titel gekregen. Jullie zijn nu familielid van God de Vader. Jullie zijn officieel erfgenaam geworden. Je bent bij de Vader thuisgekomen. Door geloof alleen. Nou, dat is toch geweldig? Wat je vader, wat voor vaderbeeld je ook hebt hierop, vanuit je aardse vader, er is een volmaakte vader in de hemel die jou door zijn zoon Jezus Christus geadopteerd heeft. Een volmaakte vader in de hemel. Nou, ik vind dat voor mijn kinderen vind ik dat geweldig, hoewel ik natuurlijk een goede vader ben, hè? Dat kan je wel voorstellen. Maar hij heeft wel zijn makken, hoor. Hij heeft wel zijn zwaktes en zijn zondes. Maar dat ik mijn kinderen mag wijzen op een volmaakte Vader in de hemel. Daar waar ik onvolmaakt ben, is daar een volmaakte Vader. En dat ik mag zeggen tegen mijn kinderen, uit genade doe ik mijn best. Ik faal op vele fronten, maar ik hoop dat jullie zullen, aanhaken bij die Vader in de hemel. Dat je thuis komt bij de Vader. Dat je als het ware van status verandert. Nou, om die diepte van de adoptie nog wat dieper te laten landen, ga ik drie kenmerken noemen wat er nu eigenlijk in je leven gebeurd is. En het eerste kenmerk, het eerste feit wat er gebeurd is, kun je lezen in hoofdstuk 2 vers 1 van Efeze. Daar staat, ook u heeft hij met hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonde. Je bent overgezet als kind naar de Vader. En wat zegt hij dan? Je was dood en je bent levend geworden. Dat is toch wat? Dat je dus weet, ik was dood door de zonde. En ik lag onder het oordeel van God. Maar ik ben één met de Vader gemaakt. Ik ben door de Heilige Geest levend gemaakt. En ik mag zijn kind zijn. Nou, dat is het eerste kenmerk. Een kind van de Vader was dood en is levend geworden. Tweede kenmerk, hoofdstuk 5 van Efeze, vers 8. Hoofdstuk 5, vers 8. Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere. Wandel als kinderen van het licht. Tweede kenmerk. Het was duisternis, nu is het licht. Of, je zou ook kunnen zeggen, je was eerst slaaf van de zonde, maar nu ben je
vrij.
Wat staat er? Even bij de context blijven, broeder. Je bent kind geworden. Je bent kind van slaaf van de zonde. Een kind van de hemelse Vader. Dus dood, leven. Slaaf, kind. Duisternis, licht. En als laatste. Je zou daar nog bij kunnen zeggen trouwens. Dat staat ook in Efeze. Je was ongehoorzaam, slaaf. Een ongehoorzame slaaf. Je was een kind van de toren. Efeze. Maar je bent kind van het licht geworden. En als laatste, hoofdstuk 1 vers 11. In hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van hem die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil. In hem zijn wij ook een erfdeel geworden. Je bent erfgenaam geworden. Van een dader van de zonde ben je een erfgenaam van de Vader geworden. Je leefde in de overtredingen, maar God heeft je daaruit gehaald en hij zegt, ik geef je een erfenis. De erfenis die ik aan mijn zoon gegeven heb. En die zoon die zegt, zij zijn ook mijn broeders. Ik deel in de erfenis van de zoon. Dus een dood persoon. Een persoon die slaaf was, een persoon die een dader was, is door het werk van God, adoptie, in zijn huisgezin genomen. Ik ben een kind van God. Ik ben een kind van de Vader. Ik zit in het huisgezin van God. Nou, is dat geen mooie leerstelling? Is dat geen mooie doctrine? Als je dit van jezelf weet, waar je vandaan komt en waar God je nu heeft geplaatst in, door zijn genade in zijn Zoon, en door geloof mag ik zeggen, hij is mijn Vader. Ik ben geadopteerd. Ik ben door de Vader in de hemel aangenomen. Ik ben bij de Vader in de hemel thuisgekomen. Wat is het gevolg hiervan? Een geadopteerd kind is een aanbiddend kind. Kijk maar met me mee. Efeze 1, vers 5. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil, tot lof van zijn heerlijkheid. Daar staat aanbidding. Tot lof van zijn heerlijkheid. Lof. Ik wil hem prijzen. Lof. Ik wil hem. Je mag ook zeggen, ik wil hem complimenten geven. Lof, ik wil hem eren. Want hij is dat waard. Want hij is volmaakt heerlijk. Bij hem is glans. Bij hem is luister. Bij hem is eer. Dus als ik ben gaan zien, de adoptie, de aanneming, dan wil ik hem loven en prijzen, want mijn Vader is volmaakt heerlijk. In het Hebreeuws en in het Grieks, als het gaat om aanbidding, dan zijn dat woordjes die je kunt vertalen met neerbuigen, eren, bewonderen, dienen. En een omschrijving van aanbidding is het zien van de waarde van God in zijn woord en deze wetenschap toepassen in alle aspecten van het leven. Ga ik herhalen. Wat is aanbidding? Wat is aanbidding? Aanbidding is het zien van de waarde van God in zijn woord. Zijn woord staat centraal daarin. En deze wetenschap toe te passen in alle aspecten van het leven. Alle aspecten van het leven. Anders gezegd, mijn ziel, mijn hart, mijn gedachten, mijn gevoel, mijn gedrag, al die aspecten van het leven moeten gericht zijn op het karakter en de daden van God. Mijn innerlijke moet gericht zijn op het karakter en de daden van God. Dat brengt mij tot aanbidding. Ik ben gaan zien Gods vaderschap. Dat is een kenmerk, dat is een daad die Hij heeft gedaan in mijn leven. En dat brengt mij tot aanbidding. Martin Lloyd-Jones heeft over aanbidding het volgende geschreven. Zet de Heer de heerlijkheid in het centrum. Hij is de enige die het recht heeft om daar te zijn. Wie heeft er zoveel van je gehouden dat hij naar het kruis is gegaan en de straf en de schaamte van jouw zonde heeft gedragen en voor je is gestorven. En om die reden, ik ben de daad van God in Christus gaan zien, om die reden zet ik God in het centrum van mijn leven. En als hij in het centrum van mijn leven is, dan is er maar één die ik kan aanbidden en dat is God. En ik heb al gezegd, het is alle aspecten van het leven. Dus aanbidding, daar is zingen een onderdeel van. Maar het is veel breder. De brief aan de Efeze kun je eigenlijk een beetje in tweeën delen. Je hebt een theoretisch deel en een praktisch deel. Het theoretische deel, van welk hoofdstuk tot welk hoofdstuk is dat ongeveer?
1 tot 3.
En eigenlijk vanaf hoofdstuk 4 gaat Paulus met name praktisch onderwijs geven. Nou, dat ga ik laten zien nu op grond van de doctrine adoptie. Hij heeft dat uitgelegd in het theoretische deel, in het theologische deel, hoofdstuk 1. Maar hij gaat dat praktisch maken in hoofdstuk 5. Dat is het tweede gedeelte wat ik met jullie ga lezen. Vers 1 eerst. Daar zegt Paulus, 5:1, wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. Ja, nu moet er een belletje gaan rinkelen, hè? Snap je dat hij nu terug, dat hij nu jou, of dus de lezers, maar ook de gelovigen, geliefde kinderen noemt? Ja, dat kan hij zeggen, omdat hij dat in hoofdstuk 1 vers 5 al heeft uitgelegd. Jullie zijn aangenomen, jullie zijn geadopteerd, jullie zijn geliefde kinderen van de Vader. Nou, daarom dat hij in hoofdstuk 5 vers 1 kan zeggen, wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. En die lezers hebben gedacht, Paulus, dat heb je goed uitgelegd in hoofdstuk 1, ik ben inderdaad een geliefd kind van de Vader. Ik ben aangenomen. Ik ben geadopteerd. Vers 8. Nog een keer. Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere. Wandel als kinderen van het licht. Weer dat woordje kinderen. Nou, daar hebben ze niet vreemd opgekeken. Daar hebben ze geweten. Nou, en dan gaat hij door en ik denk dan vanaf vers 15, dat ik daar, ik denk daar 9 kenmerken te hebben gevonden van een aanbiddend leven. 9 kenmerken van een aanbiddend leven. 9, en eigenlijk verder ook, maar dat ga ik niet helemaal lezen, in 22 en verder. En eigenlijk wat ik hier zie, dat zijn 9 kenmerken in groepjes van 3. 3, 3, 3. Nou, die ga ik met jullie doornemen. Dus, we hebben gezien, ik ben 1 met de Vader, ik ben bij de Vader thuis. We hebben iets gezegd over wat is dan aanbidding. God komt in het centrum van mijn bestaan. Hij is het waard om alle eer te ontvangen, want hij is volmaakt heerlijk als Vader. Maar hoe ga ik nu een aanbiddend leven leven? Lees met me mee. Vers 15. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen. En buiten geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is. En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de geest. En spreek onder elkaar met psalmen, lofgezangen en geestelijke liederen. En zing voor de Heere en loof hem in uw hart. En dank altijd voor alle dingen God en de Vader, in de naam van onze Heer Jezus Christus, wees elkaar onderdanig in de vreze Gods. Nou, in dit gedeelte zie ik 2 keer Drie kenmerken van aanbidding. En het laatste gedeelte, vanaf vers 22, dat zijn de laatste drie kenmerken. Dus in dit gedeelte wat we nu gaan behandelen, zie ik 6 kenmerken, 3-3. En de eerste drie kenmerken, dat gaat over je innerlijk leven. Dat gaat over je ziel, over je hart. Lees met me mee. Vers 15. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen. Een aanbiddend leven is een wijs leven. Hij zet hier de tegenstelling neer, dwaas, wijs. En een aanbiddend leven is een wijs leven. Je mag daarvoor zetten, het woordje ook, nauwgezet leven. Nauwgezet. Een nauwkeurig met grote zorg. Een wijs man bouwt zijn huis op een rots. Een wijs leven is leven onder de geboden van God. Nou moet ik dat uitleggen. Maar uiteindelijk worden we in het Nieuwe Testament opgeroepen om de wet van Christus te leven. En wat is de wet van Christus? Heb de Heer uw God lief, met alles wat in je is, en de naast als jezelf. Dan leef je een wijs leven. En als je dat niet doet, niet God liefhebben met alles en daarnaast als jezelf, dan zegt de Bijbel, dan ben je dwaas. En het eerste kenmerk van een aanbiddend leven is een wijs leven. En dat wijze leven betekent God liefhebben en mijn naaste. Nou, dat gebeurt in je. Dat is uiteindelijk iets wat innerlijk plaatsvindt. Liefde voor God en liefde voor je medemens. Het tweede. Dus dat is het eerste kenmerk van aanbidding. Wijsheid. Het tweede kenmerk van aanbidding. Vers 17. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is. Je leeft niet onverstandig, maar je begrijpt. Je verstand is betrokken bij het zoeken naar de wil van de Heere. Dat is een aanbiddend leven. Bij een aanbiddend leven is het verstand, is het begrijpen geheel betrokken. Aanbiddend leven is niet alleen maar leven op je gevoel. Aanbiddend leven heeft te maken met het begrijpen. En begrijpen heeft alles te maken met denken naar de wil van God. Hoe ken ik de wil van God? Amen. Gods woord. Ik zal Gods woord moeten leren begrijpen. Want door Gods woord te begrijpen, leer ik Gods wil te verstaan. Mensen die op zoek zijn naar Gods wil, maar met een gesloten Bijbel, dat is niet zoeken naar Gods wil. Gods wil, zijn wil is geopenbaard in zijn woord. En je zult het woord moeten lezen en dat moeten toepassen op je leven. En er wordt vaak een beetje een tegenstelling gemaakt tussen gevoel en gedachte, tussen begrijpen en gevoel. Maar als je gaat begrijpen wat de wil van God is, dan komt er vreugde in je leven. En gaan vreugde, gevoel en begrijpen hand in hand samen. En dat is een aanbiddend leven leven. Maar bij een aanbiddend leven heeft alles te maken met begrijpen. Paulus zegt even daarvoor, volgens mij zijn jullie daar al langs geweest met Barco, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. Het geloofsleven heeft alles te maken met het koppie. Met begrijpen. En begrijpen en de wil van God heeft alles te maken met het woord. En daardoor word ik vernieuwd. En door de vernieuwing komt er blijdschap, vreugde. En daar aanbid ik God mee. Als laatste. Van dit eerste groepje van drie. Om te komen tot wat is nu aanbidding. We hebben gezien aanbidding is wijs. Aanbidding heeft met mijn denken te maken. Mijn denken moet ook daarin veranderen. Meer gericht worden op God en zijn woord. En het laatste van dit eerste groepje is. En wordt niet dronken van wijn waarin losbandigheid is. Maar wordt vervuld met de geest. Niet onder invloed van alcohol staan, maar in jouw leven, een aanbiddend leven, heeft alles te maken met onder invloed staan van Gods geest. En er staat hier eigenlijk continu onder invloed staan van Gods geest. Dat is een continu proces in je aanbiddingsleven. De eerste drie kenmerken zijn innerlijke veranderingen van aanbidding. Wijsheid, verandering van denken en een constante vervulling van de Heilige Geest. Dat maakt dat ik een aanbiddend leven kan leiden voor de Vader die mij geadopteerd heeft. De volgende drie opdrachten, kenmerken van aanbidding, dat zijn uiterlijke kenmerken. Vers 19. En spreek onder elkaar met psalmen, lofgezangen en geestelijke liederen en zing voor de Heere en loof hem in uw hart. De eerste uitingsvorm van aanbidding is spreken en zingen. Wat is het geweldig om met elkaar te zingen als gemeente. Dat je van elkaar weet, we zijn allemaal één in Christus. We zijn allemaal in dat huisgezin van God. En we spreken goede woorden over God. We zingen goede woorden over God, omdat Hij heerlijk is. Dat is het eerste kenmerk van aanbidding. Spreken en zingen over God. Niet alleen op zondag, maar dat is iets wat je leven gaat kenmerken. Spreken en zingen over God. Hem aanbidden met je stem. Tweede kenmerk. Spreek en zing. En vers 20. En dank altijd voor alle dingen. God en de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. Tweede kenmerk van aanbidding die naar buiten komt, dat is danken. Danken. Een dankbaar hart hebben. Dankbaar omdat wie Hij is, we hebben dat bezongen, hè, de schepper van hemel en aarde. Dankbaar voor wie Hij is. Hij heeft zijn Zoon gegeven. Dat hebben we vandaag gedaan. Door het avondmaal met elkaar weer te gedenken en te vieren. Dankzegging is een goede graadmeter. Of je een leven van aanbidding leeft. Dankbaarheid is een goede graadmeter. Of je een leven van aanbidding leeft. Ben je dankbaar? En dat is onafhankelijk van je omstandigheden. Paulus en Silas konden de Heere nog steeds loven en prijzen, hoewel ze in de gevangenis met kapotte ruggen zaten. Waarom? Waren de omstandigheden geweldig? die waren beroerd, heel beroerd. En uiteindelijk wisten ze ook niet wat de uitkomst zou zijn. Maar als ze op dat moment in die nacht zichzelf hadden gevoeld en denkend aan de volgende morgen, dan hadden ze eigenlijk gedacht, de volgende morgen zal het vonnis wel komen en zullen we wel gedood worden op grond van het belijden van de Heer Jezus Christus. En toch konden ze zingen, omdat op de bodem van hun hart dankbaarheid lag. Want ze zagen op de Heere, de schepper van hemel en aarde, die zichzelf gegeven heeft in zijn Zoon. Daarom is denken over God zo belangrijk. Wie hij is. Denken over God vanuit zijn woord. Want het gevoel kan wel eens wegzakken. Maar dan is het denken komt erboven en kunnen we zeggen, Heere God, maar op de bodem van mijn hart kan ik toch zeggen dat ik nu u de eer wil geven. Derde kenmerk. Wat naar buiten komt als er aanbidding plaatsvindt in jouw leven. 21. Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods. Dat wordt zichtbaar in onderdanigheid. Onderdanigheid. Ik wil jou, broeder, zuster, van harte dienen. Waarom? Omdat Christus heeft laten zien wat dienstbaarheid is. Dat is een kenmerk van aanbidding. Aanbidding is uiteindelijk wat Christus heeft gedaan bij zijn discipelen door te knielen bij hun voeten en hun voeten te wassen. En nog veel ultiemer en veel groter dat wat de Heer Jezus heeft gedaan aan het kruis op Golgotha voor zondige mensen. En wij moeten leren om onderdanig te zijn. Want door onderdanigheid aanbidden we God de Vader, waardoor we hem de eer geven, dat door dat wat naar buiten komt in ons leven. Dus de tweede drie die aanbiddingskenmerken zijn zingen, spreken, danken, onderdanig zijn. Daar houden we over de laatste drie. De laatste drie uitingsvormen van aanbidding. We hebben er zes gehad. Drie innerlijk, drie uiterlijk en nu nog drie. Waar wordt aanbidding nu zichtbaar? Paulus noem drie werkvelden. Allereerst het huwelijk. Het huwelijk. Vers 22 en verder. In het huwelijk wordt aanbidding van God zichtbaar. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig. Mannen, heb uw eigen vrouwen lief, zoals Christus zijn gemeente heeft lief gehad. Dat is aanbidding van de Vader. Aanbidding van de Vader. En dat betekent, ik zal maar met de mannen beginnen, want omdat die het meest worden aangesproken in dit gedeelte, en niet de vrouwen. De mannen worden het meest aangesproken in dit gedeelte. Ja, kijk maar even goed naar, even naar de zijkant. Luister even nu. Mannen, heb je vrouw lief, zoals Christus. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. Dat betekent dat wij ons leven moeten geven aan onze vrouwen. Ik heb altijd, of een hele tijd gedacht, dat dat te maken had met, stel dat Jeanette in gevaar komt, dat ik dan als ridder op het witte paard aankom en ik voor Jeanette spring en ik geef mijn leven voor Jeanette nu. Nou, dat zal waarschijnlijk niet snel gebeuren in dit leven, dus nou ja, Dat is nogal makkelijk, maar ik geloof echt dat dit betekent, ik moet dagelijks mijn leven willen geven aan mijn vrouw. Zodat zij tot bloei kan komen in haar leven. Dat zij geestelijk tot bloei kan komen in haar leven. Zodat zij steeds meer Christus gelijkvormig wordt in haar leven. En ik mag haar daarin helpen, ondersteunen en de dingen aanreiken die God mij aanreikt om haar daarin mee te nemen. En ik mag haar daarin veiligheid bieden. Nou, als ik zo leef, dan is dat een leven van aanbidding voor mijn hemelse Vader. Wat denk je als een man zo is en zegt, schat, goedemorgen. Vandaag wil ik weer proberen door Gods genade onder leiding van de Heilige Geest om mijzelf te offeren voor jou, zodat jij tot bloei kan komen. Wat zou de reactie van de vrouw zijn? Ze wrijft het nog even in de ogen en zegt dan, maar man, dan wil ik jou onderdanig zijn. Dan wil ik jou daarin ondersteunen. Dan wil ik jou daarin helpen. Want ik zie dat jij verlangt om een Godvrezende man te zijn. En je doet alles in het werk stellen om mij te helpen om Godvrezende vrouw te zijn. Samen willen we leren wat het is om God te aanbidden in ons leven, in ons huwelijksleven. Tweede. Werkveld is het gezin. Hoofdstuk 6 vers 1 is het gezin. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heere. Dus kinderen moeten leren om gehoorzaam te zijn, want dat is aanbidding voor God. En vaders, wek geen toren bij uw kinderen op. Dat betekent zoiets van, ga geen ongezonde macht uitoefenen op je kinderen. Ga niet ongezond autoritair zijn over je kinderen. Dat zal je kinderen niet helpen om tot groei en bloei in de Heere te komen. Dat is het tweede werkveld. En het derde werkveld is hoofdstuk 6 vers 5. Waar kan ik een aanbiddend leven leven? Slaven, wees evenals aan Christus, gehoorzaam aan uw Heer, naar het vlees met vrees en beven, oprecht van hart. Dat betekent op je werk. Een aanbiddend leven op je werk leven. Dat de collega's en je baas zien, die man, die vrouw, ik hoop dat die nog heel lang bij mij blijft. Want hij doet zijn werk op een andere manier dan al die ongelovigen. Hij doet dat, dat weet hij zelf niet. Maar uiteindelijk moet hij daar iets achter komen. Die man, vrouw in mijn bedrijf, die doet dat tot aanbidding van God. Nou, daar zijn we eigenlijk een beetje in grote stappen door Efeze doorgegaan. Een geadopteerd kind. Ben je echt vreugdevol over het feit dat je geadopteerd bent door je hemelse Vader? Dat je hier de deur uit gaat en zegt van, wat is het toch geweldig dat er iets heel nieuws is ontstaan in mijn leven. En ik heb daar weer meer zicht op gekregen. Maar ook dat dat doorwerkt in je leven, innerlijk en naar buiten, en uiteindelijk dat morgen in de praktijk van het leven dat zichtbaar gaat worden. Ik heb een hemelse Vader die ik dagelijks wil aanbidden in mijn leven. Ik wens jullie daarbij God zegen. Amen.